Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Het zonnetje schijnt een beetje en er zit hier ook een zonnetje in huis. Dat is Maarten van den Einde. Je zou van minder glimlachen natuurlijk. Maarten, wat een heel mooi boek.
Dank je.
Heb jij uitgebracht. Gravend naar de toekomst is de titel van een boek dat jouw oeuvre samenvat. Ja, dit is ook 20 jaar praktijk al.
Ja.
En je ziet er nog altijd piepjong uit.
Dank u.
Dat is een meevaller. En ik kijk ondertussen naar iemand die, ik moet eerlijk zijn, minder piepjong is. Frank Westerman. Jij zit in Amsterdam, maar we hebben een leuke videolink. Dus ik zie jou daar zitten. In de buurt van Artis, hè, zit jij.
Ja. Misschien hoorden we de leeuwen. Die zouden bijna naar, wat was het, Argentinië verhuizen. omdat we ze niet meer kunnen voeren of zoiets.
Ja, kijk eens aan. En we hebben jou dan weer uitgenodigd omwille van een nieuw boek dat je hebt geschreven. En dat ik met bijzonder veel interesse heb gelezen. De kosmische komedie. We gaan gewoon helemaal de ruimte induiken met jou, Frank. Maar we blijven nu en dan ook op de aarde staan. En dan wel eigenlijk op een soort van rampzalige plek die ook in jouw jeugd een heel belangrijke rol heeft gespeeld. En dat is Westerbork. En je kan natuurlijk op twee manieren naar die plek kijken. Want misschien moet je het zelf maar eens uitleggen, Frank. Aan de luisteraar, ja. Westerbork kennen wij natuurlijk door die morbide geschiedenis.
Ja, kennen. Westerbork, het is ook een beetje de achtertuin van mijn jeugd. Mijn ouderlijk huis. En ik weet het omdat ik als schrijvende in de coronatijd zorgend voor mijn ouders terug was op mijn jongenskamer. Mijn ouderlijk huis staat op 8 kilometer van de radiotelescopen van Westerbork. En dat zijn er inmiddels 14. Maar dat zijn van die eigenlijk schitterende binnenste gebuiten geklapte paraplu's. Schotelantennes, reuzen die boven de dennetoppen uitsteken. En met hun oor luisteren naar kosmische ruis, de echo van de oerknal of wat daaruit op te maken valt. Ik vind dat al een heel erg mooi beeld. Ik was daar als kind natuurlijk door gefascineerd. Het was het bos waar we naar de kerk gingen wandelen. En naar de kerk maakten wij altijd een wandeling. En dan vroeg ik, gaan we naar het Fluisterbos? En het Fluisterbos, daar staan nog steeds tot op de dag van vandaag borden, storingsvrije zone, motor af. En tegenwoordig ook mobiele telefoons uit. En dan kom je, het is een vrij groot stuk bos. In Drenthe heb je nog redelijk grote stukken bos. En daar is, daar ligt ook het voormalig kampterrein. En in de tijdgeest van 1970 was het zand erover. Daar stonden de barakken, daar stonden de wachttorens, de prikkeldraad. Daar heeft Anne Frank strafarbeid moeten verrichten in barak 56. Batterijen uit elkaar halen met een beitel en een hamer voordat ze is afgevoerd. En haar familie en 102.000 anderen via een stukje spoorrails. En daar zijn nog 93 biels van over met een stukje met spoorstaven die omhoog krullen. Dat is het monument nu. Met een spoorrails die, hoe cynisch kun je het zeggen, de SS'ers de Himmelfahrtallee noemde.
Himmelfahrtallee.
En die is nu herdoopt. Hemeloorg. Herdoopt tot hemeloorg vanwege het idee dat wij mensen, samenleving, eigenlijk met een schone lei opnieuw wilden beginnen en dit keer hemelwaarts wilden kijken. Met die schotels, luisterend naar de hemel.
Mm-hmm. Maar het is een ongelooflijke paradox ook in jouw boek, hè? Dat je de geschiedenis hebt van dat doorgangskamp. En dan ondertussen eigenlijk een soort van toekomstbeeld dat daar ook wordt gecreëerd.
Ja, ik ben natuurlijk op zoek gegaan naar de verbanden. En die liggen er voor het oprapen. Aan de ene kant is er het futuristische van het van de sterrenwacht. Ver van de bewoonde wereld, omdat het niet gestoord mag worden. Maar wel met bijvoorbeeld een, ik noem het ground control. Het is een klein zenuwcentrum en dat is een gebouwtje van 1970. Dat komt uit Star Trek. En dat is zeshoekig en het weerkaatst de wolkenlucht. En alle zes hoeken, het is een kristal die uit de aarde is gebarsten. Klein, je zou er zo aan voorbij lopen, maar het is in zijn architectuur is het buitenaards. En dan daartegenover is als enig bewaard gebleven restant van het kamp Westerbork, is de commandantsvilla. Uh-huh. En daar woonde de SS'er, maar ook zijn minnares Lee Hassel. En ze hadden een hond en ze gingen elke dinsdag transporten. En die commandantsvilla is een houten, is een beetje sprookjesachtig, ook helemaal diep in het bos. En die is totaal vervallen. Maar daar is nu een glazen kap over gezet. Alsof het een lockdown is of een corona-stop.
Alsof men echt de geschiedenis wil doen stollen, bij wijze van spreken.
Ja, het is echt fixatie. Ja. En die twee glinsterende gebouwen, die knipogen naar elkaar. En het is hemel en hel die hier bij elkaar komen, heb ik het idee. En daar ben ik naar op zoek gegaan in dit boek.
Frank Westerman, was je als kleine jongen bewust van heel die geschiedenis? Wanneer heeft men
heel die geschiedenis
voor het eerst verteld over wat daar allemaal is gebeurd in Westerbork?
Dat het beladen was, dat het een gruwelijke plek was, een morbide en ook een dieptepunt, een zwart gat. Op school, ik las het dagboek van Etty Hillesum, maar ook De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch. En die komt natuurlijk in zijn fictie ook met de beide beelden, hemel en hel, die bij elkaar komen met de schotels en de barakken en vooral het transport naar de vernietigingskampen, die daar gewoon over elkaar heen zijn gelegd. En wat dat betekent? Nou, ik heb eigenlijk vanuit ergens heb ik in de brieven van Vincent van Gogh, die mij dierbaar zijn, en zijn schilderij ook, maar de brieven, fantastisch, schrijft hij ergens dat, zou de dood niet een vervoermiddel naar een ster kunnen zijn? En zouden de zwarte, de zwarte stippen op de kaart van Frankrijk, die daadwerkelijk steden voorstellen als Rouen, als je dan kijkt naar het firmament, het sterrenhemel, zou een ster niet hetzelfde kunnen zijn als de zwarte stip op de kaart van Frankrijk? Dat je daarheen gaat naar de dood. Maar die zwarte gaten, ik heb het idee dat soort poëzie en dichtbij komt, wat je zo dicht mogelijk bij kan komen, als je wat je kan aanraken, als je wil benaderen wat daar gebeurd is.
Mm-hmm. U vraagt zich in het
boek de zwarte
boek
gaten op de kaart van Duitsland zijn dan de vernietigingskampen.
U vraagt zich in het boek ook af of er eigenlijk niemand op het idee was gekomen om Westerbork te saboteren. En nu hebben wij toevallig een aantal weken geleden een gesprek gehad in deze uitzending met Erik Jan Ader. En dat is de broer van...
Ik heb het uitgegeven.
Ja. Maar dat is,
ik heb zijn boek uitgegeven. Ja.
Soms komen al die dingen samen, maar het is ongelooflijk dat net eigenlijk zijn vader dat plan had. En omwille van dat
200,
plan...
200 mensen op de been, hij is gefusilleerd.
Kijk eens aan.
Erik, ik ben zijn redacteur en mede-uitgever, Ik vond het een heel belangrijk boek en ik wilde dat heel graag dat het zou verschijnen.
Het is een boek dat wij bij Pompidou ook heel graag hebben gelezen, Frank. Ik geef nog even mee. Erik Jan Ader, de broer dus van Bas Jan Ader, die met zijn zeilbootje op de oceaan is verdwenen.
Oorlogen en oceanen.
Laten we even terug naar Westerbork gaan en naar jullie sterrenkundige nationale held. Dat is Jan Oort. U beschrijft hem als iemand... Ja, ik weet eigenlijk niet goed hoe die man eruit ziet, maar ik heb het niet op foto's gecheckt. Maar u beschrijft hem in gezelschap van koningin Juliana met een broek die net een beetje te kort is. Dat vond ik eigenlijk wel leuk. Een echte wetenschapper misschien.
Ja. Geboren in 1900 in Franeker, waar ook ons planetarium, IJsselingen planetarium staat uit 1774. Het oudste nog werkende planetarium. Maar hij komt uit Franeker om de hoek bij IJsselingen. Een Fries, een mager, reizig, stijl in de opvattingen. En zeker en de ontdekking van de hemel komt hij zijdelings voor als een aristocratisch heer. Die, en dat is dan heel belangrijk, heeft ontdekt dat ook het melkwegstelsel draait en dat wij, hè, dat het een spiraalvormige structuur heeft en dat wij ergens in die buitenwijken een in het zonnestelsel meedraaien. En ja, ik heb die lange lijnen uit de geschiedenis ook willen trekken van Galileo, die in 1610 met een uitvinding uit Middelburg, een verrekijker, die naar Jupiter kijkt, ontdekt dat niet het hele universum om ons draait. Dat is eigenlijk wat hij ontdekt. Je kan wel zeggen, ja, de aarde draait om de zon. Nee, het gaat er eigenlijk om dat niet alles draait om ons. Ja. Het idee van uitverkorenheid komt op losse schroeven. En Jan Oort in de 20e eeuw vergroot dat. Hij maakt met die radiotelescopen een kaart, de eerste kaart van het melkwegstelsel. En dan zie je hoe ver weg van het centrum van Boogschutter, waar een zwart gat zit, wij zweven.
Frank Westerman, u hebt ook enige tijd in Venetië doorgebracht, samen met een beeldend kunstenaar. En u hebt daar een tijd verbleven op het eiland San Servolo. Wat spookte u daar precies uit? Of wilde je dicht bij Galileo zijn?
Ja, van het ene naar het andere. Maar ik was uitgenodigd door de K. Foscari Universiteit. En die hebben ze nodigde mij uit als schrijver. Samen met een kunstenaar van het Lido van Venetië, Alvise Bitente. En wij hadden dus de opdracht om aan de ene kant aan de studenten van een onderzoeksprogramma iets te zeggen. Ik over te schrijven, een reportage, waar gebeurde verhalen en hoe je dat op een niet journalistiek, maar kunstzinnige manier zou kunnen doen. En hij als graficus. En ik heb dat gebruikt als uitvalsbasis. San Servolo is het gestichtseiland. Ik vind het zo mooi, de lagune van Venetië. Zeker vanuit bovenaf gezien. Het is een soort vis. Hè, de structuur van Venetië, dat ze helemaal versteend. Een platte school. Maar je ziet ook van die stukjes wit in de kieuwen. En dat zijn die cruiseschepen, die vermaledijde cruiseschepen die overal dat aantasten. Maar dan heb je ook nog al die andere eilandjes.
Maar die zijn er nu niet natuurlijk, hè? Gelukkig
nou,
maar.
Ze liggen waarschijnlijk voor anker. Ja, ja. En vanuit San Servolo heb ik in het voetspoor van Venetië, maar ook bijvoorbeeld Schiaparelli gereisd. Dat is een 19e eeuwse Italiaan die zijn kijker richtte op Mars. En mijn idee is geen groter projectiescherm dan de sterrenhemel. En hij ontwaarde op Mars, en dat heeft 20 jaar heeft dat de wereld, de aarde in zijn ban gehouden, de Marskanalen en de structuren waar wij een samenleving aan toedichten.
Je gaat even heel snel horen, Frank. We zaten nog even in Venetië, maar we zitten met die Schiaparelli, moeten we eigenlijk al naar Milaan. Daar wil ik nog even bij stilstaan. Dus die man was er echt van overtuigd dat er kanalen waren op Mars. Geen rivieren, het zijn kanalen.
Ja. Ja, ja, dat is dat. Maar daar zitten we dus eind 19e eeuw. Er is natuurlijk sinds Galileo nog vrij veel gebeurd. Voor het zover is. Maar dan zijn dus de telescopen van zo'n scherpte dat Schiaparelli 's nachts op het dak van een jezuïtenklooster in zijn sterrenkoepel. Hij vraagt ook de burgemeester om de stadslichten te doven. En hij zweert koffie af, want hij denkt dat het hem in een vooringenomen stand zijn waarnemingsvermogen in een vooringenomen stand schakelt. En hij tuurt. Hij maakt de Marskanalen, zelfs de Marsglobe. Wat fantastische objecten zijn waarin je kunt reizen en dromen. En anderen gaan dan nog verder. Flammarion en Lowell in Amerika. En uiteindelijk de Encyclopedia Britannica. En wij zien een beschaving die verder is dan wij. Die vreedzaam is. Die samenwerkt. Die het schaarse ijs van de poolkappen op Mars naar de Evenaren en via kanalen bevloeiing. Daar heb ik toevallig bevloeide landbouw gestudeerd ooit. Dus ik zoek wel naar dat soort verbanden.
Ja. Maar hoe ongelooflijk, want dan is natuurlijk ook meteen alle gekkigheid ontstaan rond dat leven op Mars en de Mars mannetjes.
En de groene mannetjes. Ja. En de science fiction neemt dan een enorme vlucht. Mm. De literatuur. En ik heb geen science fiction willen schrijven. Ik heb, tenminste, als je het zo zou willen noemen, liever science non-fiction. Omdat de werkelijkheid gek genoeg is. Maar ik start bij Dante, bij de Goddelijke Komedie, die natuurlijk zelf een epische ruimtereis maakt. Hij gaat niet alleen, veel beroemder, daalt hij af in de hel, het inferno, maar hij stijgt ook op aan de hand van zijn Beatrice en bezoekt al die hemelse sferen. En de maan, de Mars, de vijfde hemel, waar het, die is rood vanwege het bloed van de martelaren van het geloof, vertelt Dante jou. En die hele constellatie gaat aan duigen op het moment dat, dat Galileo zijn middelburgse kijker hij breekt dat de hemel, die glazen koepels, die schalen waarin de planeten rondzweven aan stukken.
Ja, hij ging eigenlijk het gevecht met God aan natuurlijk, hè. En zou daar ook voor bestraft worden? U hebt zijn huis ook bezocht, waar hij dan in, zeg maar, in quarantaine zat. Hè? Frank, is daar een ander woord voor?
Huisarrest. Maar het was wel in de tijden van de pest, hoor. Dus dus weinig nieuws onder de zon, zei prediker al.
Mm-hmm. Yeah.
Nee, maar in je villa, Villa El Gioiello, en dat is het juweel in Toscane. En er is geen mooiere plek waar je in huisarrest zou willen zitten dan daar.
U hebt ook een fantastisch manuscript mogen vasthouden, Frank Westerman.
Ja. En in Florence heb je ook de vingers van afgehakte vingers van Galileo op sterk water. Dus de vingerkootjes, onder andere een middelvinger en een duim. En dat zijn dus de vingers waarmee hij de telescoop vasthield, waarmee hij naar de Melkweg tuurde en zag dat hij niet uit melk bestond. Het was een veelheid van sterren. En tot dan toe was de mythologie vertelde dat een streep gemorste melk was. Die lichtende band. En hij zei, het zijn er duizenden, die sterren. Ik zie ze nu voor het eerst. Mm-hmm. En dus dat heeft hij, de weerslag daarvan, dus die sterretjes, de veelheid, staat in dat manuscript, de sterrenbode, of bericht van de sterren. Hoe mooi kan een titel zijn? Bericht van de sterren. Dus het zijn de sterren die ons dit berichten, in de woorden van Galileo. Mm-hmm. En dat manuscript hebben ze ook in dat Jezuïtenklooster, waar later Schiaparelli zijn Marskanalen zag. En ik mocht daarbij met een hedendaagse astronoom, die ook kinderboeken schrijft, dus een heerlijk gezelschap. En zijn voormalige promovenda, die gingen met twee kibbelen. En kibbelend lieten ze me uiteindelijk dat manuscript zien. En nee, u mag, professor mag daar niet met de vingers zitten. En zo hebben we dus door dat 400 jaar oude boek gebladerd, waarvan je denkt, ja, dit heeft ons hemelbeeld, onze cosmologie, voorgoed veranderd. Ja. De gevolgen daarvan zie je nog in Westerbork.
Mm-hmm.
Echt daar, hè? Dus ik denk dat die lijn door te trekken is.
Ja. Ongelooflijk op welke plekken u allemaal belandt en wie u ook in uw praktijk als journalist en schrijver allemaal hebt ontmoet. Het is ongelooflijk. Sterrenkunde is absoluut mijn rayon niet, so to speak, Frank Westerman. Maar noem ze maar eens op, al belangrijke Russen bijvoorbeeld die u hebt ontmoet.
Ik had het geluk dat ik correspondent was in Moskou ten tijde van de zwanenzang van het ruimtehuis De Mir, waar een brand uitbrak, waar de commandant aan het hart probleem
had. Dat is geen fraaie verhaal natuurlijk, hè, over De Mir.
En ik heb toen de eerste ruimtewandelaar uit de Koude Oorlog ontmoet, Alexei Leonov.
Daar begint het boek ook mee.
Daar begint het.
Dat is ongelooflijk. Ja. Dat moet u toch nog eens beschrijven. Die mens, die hing letterlijk in de ruimte, in zijn pak was helemaal ontploft. En dan moest hij terug in dat ding kruipen.
Ja, ja. Dus het is 18 maart 1965. Ik ben 1 jaar oud. De radio kraakt. Die kraakt ook bij jullie. En in Studio Moskou hebben ze de dochter van Alexei Leonov, Victoria. En zij mag letterlijk op het moment dat hij als eerste mens uit zijn ruimteschip, uit die kogel, is gekropen aan een navelstreng door de ruimte zweef, krijgt zij de vraag: "Kid je papa? Waar is je vader?" En dan zegt ze: "Papa litiet vratmi kritie kosmos." En hij zweeft in de open kosmos. En dan stijgt een gejuich op hier in het ondermaanse, doortrokken van propaganda. Alexei Leonov verklaart ook later dat hij in de hemel is geweest, om zich heen heeft gekeken en geen God heeft gezien. Het is een ideologische strijd. Boga niet, er is geen God. Maar hij vertelt mij vele jaren later, in de jaren 90, op zijn dacha, tussen de schilderijen die hij inmiddels is gaan maken, wat ik niet mocht vertellen. Mijn pak, mijn scafander heet dat, ging opzwellen. En mijn handen passen niet meer in mijn handschoen.
Dat is een Michelin-mannetje geworden.
Michelin-mannetje. Ik kon niet meer naar binnen. Terwijl mijn dochter aankondigde dat ik daar zweven, vocht ik voor mijn leven. Ja, en hij is van de wederomstuit, is die van die goudkleurige uienkoepels gaan schilderen. En in plaats van raketten. En gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde dan wij vermoeden. En dat vind ik zulke mooie omkeringen. Je hebt ze ook andersom. Hè? Werner von Braun, de bouwer van de Verkeltungswaffe nummer 2, de V2, waarschijnlijk afhankelijk van je definitie, het eerste object dat we in de ruimte schoten, 85 kilometer hoog, de V2-raket vanaf de duinen bij Wassenaar en Den Haag, als eerste object de ruimte in, meteen een bom die dood en verderf zwaaide in. En die Januskop van de mens die het goede nastreeft en het slechte doet, of andersom, dat blijft mij fascineren. En dat zie je in Westerbork en dat zie je in de persoon Werner von Braun. Ik vind het eindeloos fascinerend.
Het is ondertussen heel druk in de ruimte, Frank Westerman. Het is ongelooflijk, dit boek komt uit. En men blijkt allerlei mensen te gaan zoeken. Er is een aantal vacatures om straks mee de ruimte in te gaan. Gaat u solliciteren?
Er is geen causaal verband.
Nee, echt absoluut niet. Ja. Nee, maar wat vindt u van al die initiatieven van mensen als Elon Musk? En nu heb je ook Jeff Bezos. Ja, hele rijke mensen.
Dan raakt u een snaar, Chantal. We hebben een totale fixatie op Elon Musk en Jeff Bezos. Dat was voor mij ook, hoor, want ik wist er niet van, maar ik ben naar India gegaan voor een congres waarbij alle astronauten die op dit moment op aarde waren ongeveer aanwezig waren. In Bangalore, in Zuid-India, in een 5-sterrenhotel. En dan blijkt, dat India al een satelliet rond Mars heeft. Mm. En die staat ook afgebeeld op het 2000 rupia biljet. Dus aan de ene kant Mahatma Gandhi met zijn met zijn omslagdoek en zijn bril en zijn pacifisme. En dan Mangaljaan, Sanskriet voor Marswagen. Waarom doen ze dat? Omdat China daar al is. En Japan. En Israël op de maan. Wij denken, ik zie u kijken. Want is dat zo? Zijn die er allemaal al? Die zijn dus allemaal verwikkeld in die nieuwe ruimtewedloop. Niet die van de Koude Oorlog, maar evenzeer een kolonisatie van de vreemde kusten van het zonnestelsel. Is nu gaande. Hè? Wij betalen mee als belastingbetalers aan een hotel op de maan op dit moment. Ja.
Een aantal van die mensen ontmoet die bezig zijn met inderdaad een soort van stedenbouw of hotelplanning op Mars. Men is daar allemaal mee bezig. Men is de toekomst aan het voorbereiden.
En ik vraag me af, waar komt dat vandaan? Waarom willen we die kusten bevaren? Is dat hetzelfde als destijds de oceaan? Is het ontdekkingsreis? Is het de zucht naar het onbekende? Wat fernwee, vond ik een mooi woord. Daar voel ik me zeker toe aangetrokken. Sterk kijken is volgens mij poëzie, is verwondering, is verbeelding. Dat is dus in zekere zin puur. Het is natuurlijk ook de honger naar kennis en weten. Maar dan vooral die verwondering komt het verlangen. Misschien wel de begeerte. Dus die planeten lonken als verboden vruchten. En dat voel ik ook, dat je daarheen zou willen. Maar dan is het prestige. Wie is er als eerste? Ja. Wat gaan we er doen? Gaan we er een kolonie stichten? Dan, het woord kolonie is natuurlijk alweer beladen.
Dat ga ik straks ook met Maarten van een einde bespreken, want eigenlijk zijn we nu de ruimte ook aan het koloniseren, ja, nadat we heel de planeet hebben gekoloniseerd. Ik ga wat muziek laten horen, Frank. Zeer voorspelbaar, maar ik ga meteen van de titel van het nummer dat komt een vraag stellen, een vraag maken aan jou. Is there life on Mars, Frank Westerman?
Yes.
Yes?
Yes? Ik weet al wat er gaat komen. Ja.
Ja, nee, maar antwoord op de vraag. Is there life on Mars?
Ja, als het er niet is, gaan we het brengen.
Oké. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the law, man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? America's tortured brow, that Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on antwoord is dus ja, is there life on Mars? En als er geen is, dan zullen wij het brengen. Dat zegt toch Frank Westerman vandaag vanuit Amsterdam, naar aanleiding van het boek De Kosmische Comedie. Net uitgebracht in een geweldig interessant boek. En Frank die blijft nog even hangen om ook te luisteren naar Maarten van den Einde. Want Maarten heeft ook naar Frank geluisterd. Dus dat is leuk, zo'n beleefdheid over de grenzen. Want Maarten heeft ook een boek uit, want het gaat natuurlijk over jouw beeldende kunstpraktijk. Gravend naar de toekomst. Jullie doen zo eigenlijk een beetje hetzelfde, bedacht ik zo. Maarten, wat denk je?
Ja,
er
absoluut.
Er zitten parallellen in.
Ja. Graven naar linken, kruisverbanden en dan vooral grotere lijnen doorheen de geschiedenis van de mens. Ja,
Maarten, de laatste keer dat wij elkaar ontmoet hebben was in juni. Ik heb jou toen ontmoet in het landelijke Herzelen.
Ja.
Dat ligt eigenlijk een prachtige plek is dat in Oost-Vlaanderen. Dat was in het kader van Kunst op de Kaart. Wij zijn toen gaan fietsen langs allerlei kunst in de openbare ruimte. En dat zal Frank ook geweldig interesseren. Maar Maarten, die heeft daar een aantal menheers liggen. Dat zijn natuurlijk menheers die nu zijn gemaakt. Dus jij geeft een commentaar op de geschiedenis alsof die dingen daar altijd hebben gelegen. Maar dan maak je dat natuurlijk met baksteen en met beton. Het is werk dat jij gemaakt hebt toen je nog studeerde, denk ik, als kunstenaar.
Ja, dat zou wel eens kunnen, ja. Het zijn fictieve restanten van de menselijke beschaving die eventueel in de toekomst gevonden kunnen worden. En ja, het fascineert mij eindeloos om na te denken wat voor restanten er gaan overblijven en hoe die geanalyseerd gaan worden.
Dus wat je eigenlijk bezighoudt is een soort van archeologie, wat de generaties na ons, wat die eigenlijk op de aarde zullen vinden en wat dat over ons gedrag zal vertellen, Maarten.
Ja, toekomstige archeologie, maar nog verder weg, zou ik zeggen. Omdat ik zeker open sta voor de mogelijkheid dat mensen er dan niet meer zullen zijn. Of in ieder geval niet in de vorm biologisch zoals we die nu kennen. Maar dat het een ander soort van post-human of transhuman organisme
is. Die marsmannetjes zie je dan, hè? Dat zou best kunnen natuurlijk,
ja,
dat we tegen die tijd gevangen zijn.
Ja, maar je hebt natuurlijk ook de theorie dat die er al lang zijn, hè? Dat wij eigenlijk die marsmannetjes zijn en dat wij meegekomen zijn met een komeet als leven, buitenaards leven, die dan de aarde heeft gekoloniseerd. Dus om dezelfde reden denk ik dat er inderdaad ook al leven is op Mars, omdat we daar misschien eerder al gepasseerd zijn in een andere vorm.
Ja, en wij doen alsof we mensen zijn. Ja, de Homo sapiens sapiens. En dan moeten we het nog eens hebben over.
We doen vooral alsof we slimme mensen zijn.
Ja, want jij hebt een Homo stupidus stupidus gecreëerd.
Ja.
Het betreft een skeletje, Maarten van een einde.
Ja, een menselijk skeletje, maar wat op een verkeerdelijke manier dan in onze ogen weer in elkaar is gezet, zonder enige voorkennis van menselijke anatomie. En dat is iets wat in ieder geval, in mijn idee, in de archeologie heel vaak gebeurt, is dat door middel van een paar kleine restantjes een groter geheel gecreëerd wordt, wat toch wel enigszins fictief is of uit de duim gezogen is of waar toch een beetje subjectiviteit bij komt kijken.
Ja.
En ja, dat is ook heel fascinerend, hè, is dat de geschiedenis iets flexibel is, iets wat constant verandert en herschreven moet worden.
Uh-huh.
En dat die waarheid of die realiteit, dat zo'n een ongrijpbaar iets is.
Ja. Maar als kunstenaar geef je eigenlijk heel veel commentaar op de actualiteit, vooral op het menselijk gedrag, vandaar die Homo stupidus stupidus natuurlijk. Er zit een heel grote ethische factor in jouw werk.
Ja, dat, ik denk dat dat iets is van kleins af aan. Dat ik heel veel problemen altijd heb gehad met hoe mensen zich gedragen. En dat gaat dan niet zozeer over bepaalde individuen. Maar als soort, hè, wat voor invloed wij hebben op die planeet Aarde. En in het begin, toen ik klein was, ging dat vooral over dieren. Ik vond het eigenlijk heel erg om te zien. Hè, wat was het, jaren 70 en 80, dat dan zeehondjes werden doodgeknuppeld. En die hele acties van de bontjassen. Tot alles wat nu met global warming te maken heeft. En dat je ziet wat voor invloed de mens heeft op zijn leefomgeving, die niet alleen de onze is, hè, want dat vergeten mensen nogal eens vaak. We leven hier met heel veel organismen samen, maar we doen alsof we hier alleen zijn, of in ieder geval de baas. En ja, het grenst gewoon aan het onbegrijpelijke dat we een van de weinige organismen zijn, naast virussen bijvoorbeeld, die hun eigen leefomgeving tot zover eigenlijk om zeep helpen dat we er zelf niet meer in kunnen leven. Mm-hmm. Ja. Vandaar de homo stupidus stupidus.
Ja, op de koffer van dit trouwens prachtig uitgegeven boek, Maarten, zit een jonge blonde god in een zwembroek. Dat ben jij. En dat werk heet Restauration du Lac de Montbel. Ja. We zien jou zitten in een soort van, je kent het wel, hè, die compleet opgedroogde landschappen waar dan van die cracks in zitten. En jij bent daar je hebt een emmertje bij, een witte emmer. En je bent daar een en ander aan het plamuren.
Ja. Ja,
wat ben jij precies aan het doen?
Ja, het was 2003. En een plek in Zuid-Frankrijk, Lac de Montbel, waar ik heel vaak naartoe ben geweest als kind. En wat jaar na jaar steeds droger en droger werd. En ja, ik vroeg me natuurlijk af, hoe komt dit? Af en toe zie je van die helikopters dan voorbij komen, die daar water komen uitscheppen om bosbranden in de buurt te blussen. En dat in combinatie met iedere zomer, hè, die warmer en warmer wordt, zorgde ervoor dat het waterniveau steeds lager en lager werd. Tot je echt een heel stuk had wat aan het opdrogen was en ging barsten. En ja, dit is een hele vroege, maar nog steeds zeer belangrijke interventie voor mij. Een poging om iets te herstellen wat kapot is, maar met een hoekje af. Hè. In de zin dat je hebt niet alle informatie. Dus het heeft totaal geen zin om dat te gaan restaureren. Maar ergens zit er nog een soort van drang om iets wat kapot is, om dat dan te gaan plamuren. Dus dit is gewoon een beetje muurpleister wat ik gebruik om de barsten in een bodem van een meer te restaureren. Ja.
Een absurde actie. Wat jij ook hebt gedaan, dat is, en Frank Westerman, dat zal jou ook wel interesseren, maar Maarten, die heeft op het Forum Romanum, die heeft daar een ingreep gedaan. En hij heeft zich laten inspireren door een grote Scandinavische fabrikant. Ik kan nu de naam niet noemen natuurlijk. Dit heeft een logo in blauw en geel.
Waarom mag dat?
Ja, zeg maar gewoon de IKEA. Ja. Zeg, Maarten, je hebt een koffiekopje. Heb je eigenlijk... Ja, die heeft dat dus echt gedaan, Frank Westerman.
Ja, het was eigenlijk niet zo heel veel later.
Het is gewoon de geschiedenis vervalsen.
Eigenlijk de toekomstige archeologen een handje helpen, zou ik eerder zeggen. Het was 2005 toen ik op residentie was in Rome en toen ik las in de krant een heel klein berichtje, derde pagina. Ik begrijp er nog steeds niks van. Voor mij was het voorpagina nieuws. Maar dat de IKEA-catalogus het meest geprinte boek geworden was in de geschiedenis van de mens. Hè. En voor het eerst de Bijbel voorbij had gestoken. En,
ja, dacht natuurlijk... ook van Anne Frank voorbij.
Ja, nee, en alle linken zijn daar. Hè, van nieuwe religie, consumeren en ga zo maar door. Maar uiteindelijk wil dat dan ook zeggen dat er zodanig veel producten van IKEA verspreid zijn, dat die ook vast en zeker een plekje gaan vinden in die geologische lagen die wij nu als mens aan het creëren zijn. En dus ja, dat heeft mij ertoe geïnspireerd om dan naar de IKEA te gaan en daar een kopje te halen en dat in het hartje van Rome, Forum Romanum, om dat daar te gaan begraven als een soort van omgekeerde archeologische actie. Om ervoor te zorgen dat toekomstige archeologen in ieder geval dat kopje zullen vinden en iets meer dan begrijpen over... Onze manier van leven in deze tijd.
Frank Westerman heeft astronauten ontmoet overal ter wereld. Maar jij ontmoette een kapitein, Maarten van den Einde. En dat was een kapitein, die heette Charles Moore. Dat is ook alweer een tijdje geleden.
Dat is een
heel belangrijk iemand geweest om ons duidelijk te maken wat wij in die oceanen aan het doen zijn.
Dat is ook iets wat doorheen mijn werk loopt, hè, is dat ik mij probeer voor te stellen wat voor materialen er dan zullen overblijven in de verre toekomst, in wat voor vorm dan ook. Hè. En dat was toch ook een hele mooie link met het gesprek hiervoor. Hè. Wat blijft er in die ruimte achter zweven aan ruimteafval? Of...
Ja, maar dat heeft jou ook geïnspireerd tot het maken van heel specifiek werk. Al dat plastic dat daar rond zwermt. Dat is afschuwelijk om te zien. Dat,
ja, het is een beetje hetzelfde probleem als in de ruimte, is dat het no man's land is. Hè. Van zodra je op internationale wateren bent, is eigenlijk niemand meer verantwoordelijk voor wat daar rond drijft. En het is net daar, in die internationale wateren, wateren, waar het in vijf grote gebieden allemaal aan het accumuleren is door de golfstroming van de oceaan. En dat zijn gigantische hoeveelheden plastic. Ondertussen is er al veel meer over geweten. Het blijft nog altijd een beetje giswerk, omdat er heel veel ook naar de oceaanbodem zinkt, waarvan ze niet weten wat er dan daarmee gebeurt. Maar dat is ook een hele mooie analogie met de ruimte. Is dat ze uitgerekend hebben dat er op dit moment meer stukjes plastic ronddrijven dan dat er sterren in de hemel hangen. Ja.
En waarschijnlijk dan dat wij hersencellen hebben, hormoons.
Nee. Maar Maarten, vertel eens, je hebt met dat plastic, je bent daarmee aan de slag gegaan.
Ja, eerst ben ik het gaan verzamelen. Hè. Dus daar kwam kapitein Charles Moore in de picture. Hij heeft dat niet als eerste ontdekt, maar hij heeft het als eerste wel aan het grote publiek bekendgemaakt. Het was een katamaranzeiler die even een omweg nam en toen zag dat er gigantische hoeveelheden plastic aan het ronddrijven waren, jaren 90. En ik ben eerst naar hem toegegaan en heb gevraagd of hij een beetje materiaal had voor mij. En als kunstenaar wil ik daar dan altijd iets mee doen. Hè. Dat moet mee gewerkt worden.
Kreeg jij niet zo tonnen afval?
Nee, dat heb ik er uiteindelijk zelf uitgevist. Hè. Dus eerst kreeg ik een beetje, dat was de grootte van een voetbal. Ik ben dat gaan smelten. En op het moment dat je het eigenlijk terugbrengt in een eerdere fase van het productieproces van plastic... Gaat het er gek genoeg weer heel organisch uitzien en zag het eruit als een koraalrif. En toen dacht ik, oké, dit is het. Wat ik toen dacht, deze twee aparte gegevens, het verdwijnen van de koraalriffen en de plasticvervuiling, die kan ik samenbrengen in één werk. En toen heb ik 5 jaar lang ben ik al die plekken gaan afvaren en soms vliegen. Heel veel plastic verzameld, inderdaad meer dan 1000 kilo. En dat langzaam omgesmolten in een groeiende sculptuur. En dan, toen die eenmaal af was, wat was het, 2012? Toen, 2-3 jaar later, ontdekten ze dat de inname van plastic door koralen... dat dat een van de grote oorzaken is van de Great Barrier Reef, dat die aan het verdwijnen is. Mm-hmm. Dus het was een hele rare samenkomst van twee eerst aparte gegevens die dan toch bleken helemaal in elkaar te lopen en met elkaar te maken te hebben.
Ja. Maarten, voor jouw boek heb je ook een aantal wetenschappers gecontacteerd... En een van is ook een geoloog. Spreek jij zijn naam goed uit? Ik begin er niet aan.
Jan Zalasiewicz.
Oké. Dat is best wel een pittige tekst, hè, over het Anthropoceen.
Ja.
En technofossielen. Ja. Dat is ook een werk van jou. Hè?
Ja, maar hij is ook het hoofd van de Anthropoceen Research Group. En wat dat betreft een zeer hooggeplaatst man die alles aan het onderzoeken is wat met het Anthropoceen te maken heeft. En ook adviezen geeft van of het effectief wel zo is dat we ons in het Anthropoceen bevinden. Dat is ondertussen goedgekeurd, zal ik maar zeggen, door iedereen. Ja. Nu zijn ze nog aan het debatteren over wanneer het precies begonnen is. Of dat dan eerder jaren 50 is met de Great Acceleration, atoomtijdperk. Of eerder industriële revolutie, of nog eerder de agriculturele revolutie.
Wat denk jij eigenlijk, Frank Westerman, wanneer is die ellende begonnen met het Anthropoceen? Heb jij dat in de sterren kunnen lezen?
Ja. Nou, nee, maar dat is wel... Ik luister met ontzettend veel plezier naar Maarten. Maar die fossielen, dat vind ik zo mooi.
Dat
je ze terugplaatst. Dat je de technofossielen die je nu hebt, maar ook het kopje van het Forum Romanum. En dat er zeg maar de fossielen en de aarde zijn de bladzijde van de laagjes van de aarde is het grote geschiedenisboek. Van voor de kleitablet, van voor ons, alles wat is vastgelegd. Dus je kan terugbladeren door die laagjes, zoals een geoloog dat doet, door een kern te nemen, die bloot te leggen en die te lezen. Mm. En jou te vertellen wat er de eerste ijstijd, de volgende ijstijd enzovoorts, wat er allemaal aan vooraf is gegaan, wat niet is opgeschreven. En wat ik zo mooi vind met die wat je zegt over dat geraamte opnieuw in elkaar zetten en dan misschien op een andere manier. Ik heb me verdiept in een vorig boek over de schedels die zijn gevonden, wij de mens. En dan zie je dat dezelfde schedel van Homo erectus, van onze gemeenschappelijke voorouders. Het in het ene tijdperk worden geduid als dit is de agressieveling die alles kapot maakt. In een ander tijdperk dezelfde schedel opnieuw wordt bekeken, opnieuw wordt afgestoft. En ineens een veel vredelievender voorouder. En dat daar de tijdgeest in weerspiegelt. Dat een, net als die sterrenhemel, eigenlijk een spiegel is waar we in kijken. Zo ook die schedels van onze voorouders. Ik vind het... Ik hoor dat terug in jouw werk.
Ja, wij projecteren daar van alles op.
Dat ja, is, maar met, die, met die homo stupidus stupidus ook. Hè. Dat is heel erg in de tijd natuurlijk. Van ja, hoe absurd is het of hoe realistisch is het? En gek
en daar
genoeg,
gaan we weer anders naar kijken.
Ja, en dat was
daar gaan
ook,
we ook weer anders naar kijken.
Ook net toen het werk klaar was, toen werd Ida ontdekt. Ik weet niet of jou dat iets zegt in Duitsland.
Ja.
En als je kijkt van bovenaf naar die fossiel, is het bijna een exacte kopie van dan de homo stupidus stupidus. Terwijl het eerst iets heel absurd was, denk je van... Oh, maar dit is eigenlijk de missing link waar we altijd naar op zoek zijn geweest.
Ja. Dus, ja. Het is waar wat Frank Westerman zegt. Hè. De realiteit is al gek genoeg.
Ja, absoluut. Dus, ja, zeker. Ja,
kijk.
Ja.
Maarten, we hadden het over de kolonisering van de ruimte. Hè. Er moeten dringend regels komen voor wat we daar allemaal aan het doen zijn. Maar ook kolonisering is echt ook een heel groot thema in jouw werk. Dat verklaart ook jouw vele reizen naar Congo. Hoe doe jij dat op de meest duurzame manier, Maarten? Hoe kan je als kunstenaar met het klimaat bezig zijn en dan toch tegelijkertijd de wereld rondreizen? Lijkt mij moeilijk.
Ja, dat is in mijn geval dan onontkomelijk. Want ik werk ook heel graag met materiaal zelf vandaar.
Maar ook
van
mensen
plekken
vandaar.
Waar ik heen ga, ook met mensen natuurlijk. Ja, voor mij is dat onontkomelijk om daar ook zelf naartoe te gaan en daar zelf onderzoek te doen. En dat is dan nu eenmaal met het vliegtuig.
Ja, ja ik moest het toch even vragen natuurlijk. Hè. Wat is jouw laatste project dat je aan het doen bent rond Congo?
Ja, het is eigenlijk nog steeds een lopend project. Dat is rond de vrij recente ontdekking van een van de grootste lithiumvoorraden ter wereld. Het heet On Trade-Off. Het is een grote samenwerking tussen Picha en Enough Room for Space. En er zijn een heel aantal kunstenaars bij betrokken, maar ook weer wetenschappers. En die proberen eigenlijk om weer dat hele plaatje bij elkaar te krijgen. Hè, van wat is lithium puur geologisch gezien? Waar is het voor gebruikt doorheen de geschiedenis? Hè, tegen bipolaire stoornissen is het vooral bekend om natuurlijk als medicijn. En dan tegenwoordig als een van de hoofdingrediënten van de batterijen die we nu al nodig hebben in onze telefoons en laptops. Maar nog meer in elektrische auto's. En zeker ook als we dan de huizen daar ook gaan mee voorzien.
Ja, wat zou dat betekenen natuurlijk in de toekomst?
Ja, dat is altijd het ding. Hè. We hebben altijd zo'n honger aan materialen en nieuwe grondstoffen. En tragisch gezien, hè, zo kom ik bij heel dat koloniale verleden ook terecht. En dan met name in Congo is dat een soort van draaischijf lijkt als leverancier van de hoofdingrediënten die bijna bij alle uitvindingen betrokken zijn van de mens. Het is echt onwaarschijnlijk.
Uranium.
Ja, ja. Maar of rubber en koper en kobalt en goud en diamant. En, het is gewoon niet te bevatten dat al die materialen daar zitten. En dan tegelijkertijd, want dat is natuurlijk de grote paradox die ze altijd naar voren brengen. Waarom is het tegelijkertijd een van de rijkste landen ter wereld en een van de armste? Dat is natuurlijk heel dat koloniale verhaal.
Mm-hmm. En de exploitatie natuurlijk van alle grondstoffen. En dat vertaalt zich dan ook in werk dat je maakt met een collega daar. Moussassa is zijn naam?
Ja, Moussassa. En een ongelooflijke ontdekking eigenlijk. Omdat we van zo'n andere generatie zijn. Hè, dit is echt toch al wel ver in de 70. Maar hij maakt zo'n mooie, educatieve, bijna schilderijen. Echt realistisch. En we zijn gaan samenwerken om via alleen maar beeldtaal, hè, dus zonder woorden, bepaalde processen, maar ook oorsprongen duidelijk te maken.
Om geschiedenis te schrijven eigenlijk.
Ja. Maar dus aan de hand van educatieve panelen die alleen maar gebruik maken van symbolen en rebussen en visuele taal eigenlijk.
Ja. Ontdek het allemaal. Want het is echt wel de moeite. En nu hebben we maar een heel klein stukje van dat gigantische oeuvre van jou kunnen belichten, Maarten van den Einde. Gravend naar de toekomst, uitgegeven bij het Mercatorfonds en de Kosmische Comedie van Frank Westerman. Die is uit bij Querido Fosfor. Beide heren, Frank in Amsterdam en Maarten hier in de studio in Brussel, mag ik jullie danken voor dit gesprek. Vlug naar buiten, nog wat genieten van het mooie weer.
En, Frank, en straks naar de sterren kijken.
En naar de sterren kijken. En Frank moet weg, want die heeft een afspraak met een fotograaf. Is dat niet, Frank? Ja, jij moet mooi lachen op de foto. Dank je wel ook voor het luisteren. We sluiten af met de muziek van Alice Coltrane. En morgen zit hier Nicky Aerts.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.